Goedemorgen allemaal. Ik heb even moeten schakelen van de week, want ik was van plan ergens anders over te gaan preken dan wat ik nu ga vertellen. Ik kreeg er geen vrede over, ik werd er onrustig onder. En waar we het vanmorgen over gaan hebben, dat heeft deels te maken met de periode waar ik zelf de afgelopen tijd erheen ben gegaan en de fouten die ik heb gemaakt. En dat is nooit niet zo leuk om over je fouten te vertellen en dat is ook niet zo feestelijk. Zo was ik eigenlijk niet van plan vandaag. Maar de Heer wil het wel. En ik heb toen ik besloot om dit te gaan doorgeven aan jullie, kwam er wel een diepe vrede in mijn hart. Dus ik denk dat het tot zegen zal zijn voor jullie. We gaan lezen Hebreeën 12. Dat is een bekend gedeelte. Dan ga ik lezen tot en met vers 14, vanaf vers 1. En daar staan eigenlijk hele belangrijke dingen in. Dat kun je op je geloofsleven toepassen, dat kun je op je huwelijk toepassen. Dat kun je op je baan toepassen, dat kun je op al je levensomstandigheden eigenlijk toepassen. En dat is iets heel belangrijks, we hebben er ook over gezongen. Het laatste lied wat we zongen hebben we met elkaar beleden, dat op de Heere vertrouwen. Ik heb in die afgelopen tijd ervaren dat het best wel eens moeilijk kan zijn. En dat je het makkelijker zingt dan in de praktijk brengt. Maar dat dat de basis is van ons geloof. Ik ga lezen. Wel nu dan. Laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. U bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaard en geen kinderen. Verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want ze hebben ons wel voor een korte tijd naar een goed dag bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, omdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe hand op en strek de knikkende knie. En maak rechte sporen voor uw voeten. Opdat wat kreupel is niet worden ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en met de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Tot zover. Wel nu, laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Het geloofsleven is een wedloop, is een marathon. De schrijver schetst hier eigenlijk een stadion vol mensen. En er wordt een wedloop gelopen. En dat is met een wolk van getuigen. Al die mensen die in dat stadion zitten, dat zijn de mensen bedoeld uit hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Dat zijn mensen die er alles voor over hadden voor het geloof. Ze waren van start gegaan. Met allerlei beproevingen en verleidingen werden ze geconfronteerd, maar ze lieten zich niet afleiden. Ze hielden vol. Ze verloren het doel niet uit het oog. Ze waren niet mensen die zomaar op de Bonnefoy op reis waren gegaan en die wel zagen wat hun zou overkomen. Vanmorgen moeten we stilstaan, en dat is een belangrijke vraag, van wat is onze focus? Wat is onze motivatie van waarom geloven we? En dat is heel belangrijk. Als je de verkeerde motivatie hebt, dan houd je het namelijk niet vol. Als een sporter zich niet elke dag realiseert waar hij of zij mee bezig is, als er niet gewerkt wordt aan de motivatie, dan verlies je het doel uit het oog en dan is er alleen maar sprake van verliezen. Ons geloof in de Heer Jezus is niet een momentopname. Dat is niet een keer een beslissing in je leven nemen en dan weer verder leven op je eigen manier. Nee, dat heeft een totaal ander perspectief. En het heeft een doelbewuste richting. Het is niet een reis, zoals je dat op internet wel eens vindt, met verschillende opties die je kunt aanvinken, ja of nee, wat je wel of niet wil. Het leven als een christen is een wedloop. Het is een traject. En de route is bekend. We hoeven die route zelf niet meer te bepalen, we hoeven dat einddoel niet vast te stellen. We zijn op weg naar de eeuwigheid. We zijn op weg naar huis. Maar bedenk wel dat je niet te maken hebt met een korte sprint, maar met een marathon, met een lange afstandsloop. En er kunnen op dat pad wel eens dingen gebeuren en voorkomen die je nooit had verwacht. Je bent van start gegaan. Je hebt enthousiast de Heer Jezus toegelaten in je leven. Je hebt gezien welke rijkdom het is om hem te aanvaarden in je leven en op weg te gaan naar de eeuwigheid. Maar er zijn dingen in je leven gekomen die je nooit had verwacht dat ze zouden komen. Er zaten kuilen in de weg die soms te diep leken. Er waren bochten in het traject die te scherp waren voor je gevoel. En je vloog uit de bocht. Er worden in ons gedeelte vanmorgen instructies gegeven die nodig zijn om die marathon te kunnen lopen. Je moet namelijk, en dat is met topsport ook, alles afwerpen wat je hindert. Het kan zelfs door verkeerde schoenen zijn dat je een wedstrijd verliest. Je pak kan niet te zwaar zijn, waardoor je te laat aan de eindstreep komt. In topsport gaat het om fracties van seconden. Eén stap verkeerd en het kan je de overwinning kosten. Wat kunnen wij, en dat heb ik dus ook de laatste tijd weer moeten ervaren, toch lasten meedragen als kinderen van God die ons hinderen om ons einddoel te halen. Er wordt daarom opgeroepen in ons gedeelte dat we afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En weet je wat mij zo bemoedigd heeft? Dat woordje ons. Er staat niet ik, maar er staat ons. En wat wil dat zeggen? Daar hebben we allemaal mee te maken. We hebben allemaal in ons leven dingen die ons verhinderen om de weg met de Heer te gaan. En er wordt opgeroepen om die dingen los te laten. Je kunt ondanks als gelovigen die een duidelijke keuze voor de Heer Jezus gemaakt heeft, toch verstrikt raken in dingen die je hinderen. Dat kunnen activiteiten zijn. Je kan zo'n volle agenda hebben dat je als het ware de Heere God niet meer ervaart in je leven. Dat kunnen meningen van mensen zijn. Dat kan een groepsdruk zijn. Dat kan een bepaald cultuurtje zijn waar je in leeft. Dat kunnen twijfels zijn. Dat kunnen zorgen zijn. Enzovoort. Het hoeven niet alleen zonde te zijn. Het zijn zaken in je leven die je hinderen in de relatie met de Heer. Die het uiteindelijke doel hinderen en ervoor zorgen dat je het mist. Wat ook heel belangrijk is, waar ik de schade en schande ook wel steeds wat meer van leer, is dat je een verkeerde interpretatie kan hebben van je omstandigheden. Je gaat de omstandigheden waar je je in bevindt, ga je verkeerd vertalen. Je hebt een verkeerd oordeel over jezelf, over je situatie, en dat veroorzaakt dat je ook een verkeerd beeld hebt over God. Het is heel belangrijk dat we onze eigen inzichten, onze eigen visies over de omstandigheden waar we in leven, dat we die leggen bij de voet van het kruis. Want dat is namelijk de sleutel waardoor je wel eens uit de bocht kan vliegen. Als je op een verkeerde manier over jezelf denkt, over je omstandigheden, over de dingen die gebeuren in je leven, dan kan het zijn dat je struikelt. En het basisprobleem, als je je situatie verkeerd beoordeelt, is dat je gebrek hebt aan vertrouwen. Ik mag vanaf vanmorgen, mag ik zeggen dat de Heer heeft je leven in zijn hand. En hij is begonnen. En wij zijn nog voortdurend afhankelijk van zijn genade. En wij moeten leren niet vertrouwen op onszelf, niet vertrouwen op mensen, niet vertrouwen hebben op omstandigheden, niet in de war raken door dingen die gebeuren in ons leven, maar wij moeten steeds er weer voor kiezen om te zeggen zoals we vanmorgen gezongen hebben, Heer, ik vertrouw u. U bent begonnen in mijn leven. Als je van tevoren aan Cor en Lucie hadden gevraagd, zullen jullie 60 jaar met elkaar getrouwd zijn, dan hadden ze daar waarschijnlijk een ontkennend antwoord op gegeven. Als het vanuit eigen kracht zouden moeten doen. Er is iets geweldigs in hun leven gebeurd, halverwege hun huwelijk, want ze hebben de Heer Jezus leren kennen. En Cor en Lucie zijn de supermensen. Nee, het zijn mensen die afhankelijk zijn van Gods genade. En het is Gods genade dat ze gisteren en ook de komende week dat feest mogen vieren. Dat is niet de verdienste van hunzelf, nee, dat is Gods genade. En God heeft met ons allemaal een plan. En dat plan, dat is wel eens anders dan wij zelf denken. Dat plan lijkt soms wel eens helemaal mis te gaan. En dan komt erop aan, vertrouw je. Vertrouw je op de Heer. Wat is je motivatie? Waarom geloof je? Om alleen een ticket te hebben om in de hemel te komen? Alleen maar een geweldig, gezellig leven te hebben, waarvan je een God hebt die dan steeds zorgt dat je niet uit de bocht vliegt en niet struikelt en niet in de kuil valt? Of dat je zegt, Heere God, hier ben ik, u, mijn leven is van u. Zichtbare gebeurtenissen zijn namelijk geen goede indicatie voor wat er werkelijk aan de hand is. Want als mensen naar de zichtbare wereld hadden gekeken, dan zagen ze daar een mens aan een kruis hangen. Helemaal kapotgeslagen. Dan had je kunnen denken, nou Heer Jezus, ik weet niet waarom u naar deze wereld bent gekomen, maar er is niks van terechtgekomen. En dan werd het nog 3 uur donker ook. En de duivel dacht, ik heb gewonnen. Als je naar de zichtbare omstandigheden had gekeken, dan had de Heer Jezus verloren. Maar hij heeft niet verloren, hij heeft overwonnen, hij is opgestaan uit de dood en heeft iedere fout en elke schuld en alles wat op ons ligt, heeft hij voor ons gedragen. En er is een geweldige overwinning, heeft daar plaatsgevonden op dat kruis van Golgotha. Maar als je naar de zichtbare omstandigheden keek, dan zou je denken, het gaat totaal mis. En zo kan het zijn ook in ons leven, dat je naar je zichtbare omstandigheden kijkt en denkt, er komt niks van terecht. Ik heb wel gezegd tegen de Heer dat ik in hem geloof en ik heb hem wel toegelaten in mijn leven. Maar ik vind het toch heel moeilijk om als kind van God te leven. Ik heb ontdekt in mijn leven dat ik te veel naar mezelf heb zitten kijken en dan raak je verstrikt. Dan krijg je het idee, ik hou niet vol. Ik ga dit verliezen. Dan komt de twijfel in je hart en dan denk je, waarom ben ik er ooit aan begonnen? Die weg is veel te lang, dit lukt me nooit. En ik heb moeten concluderen, tot mezelf heeft de Heer me ook duidelijk gemaakt, was er alles heen dat ik een motivatieprobleem had. Ik was het doel uit het oog verloren. Ik had niet naar de juiste zaken gekeken. Ik was vergeten waar ik vandaan kwam. Ik was geïsoleerd geraakt. Ik was me laten overweldigen door de problemen en ik was alleen maar naar mijn problemen blijven kijken. Met andere woorden, ik had de problemen tot mijn afgod gemaakt. Niet bewust, maar dat gaat vaak onbewust. En ik moest opnieuw weer begrijpen dat God staat boven de omstandigheden. En hij gebruikt die omstandigheden om je in liefde te corrigeren. God is bezig in je leven om je te tuchtigen. En dat is niet zo'n populair woord, maar dat is wel wat hij doet. En dan kun je aan ontlenen en dat is een bewijs dat hij van je houdt en voor je zorgt en dat je een kind van God bent. En hij gebruikt die omstandigheden in je leven om je te corrigeren. Om je niet te laten zien op mensen, niet te laten zien op problemen. Dat je maar één ding gaat leren in je leven en dat is dat God is betrouwbaar. En God kun je vertrouwen. En God kun je nemen op zijn woord. En ik moest opnieuw in mijn leven de keuze maken. Wie vertrouw ik? Mezelf of de Heer? En ik moest tegen de Heere God zeggen, ik vertrouw u in mijn leven met al zijn ups en zijn downs. U hebt mijn leven volledig in uw hand. En ik dank u voor het geweldige voorbeeld wat u gegeven heeft in de Heer Jezus. Want hij is degene die heeft volgehouden. Er was een geweldige confrontatie tussen licht en duisternis. Er was op een gegeven moment een geweldige strijd in het leven van de Heer Jezus. En dat was niet op het kruis van Golgotha. Dat was in de hof van Gethsemane. En daar moest de Heer Jezus ervoor kiezen om de wil van God het belangrijkste te vinden. Dat was een enorme confrontatie, maar hij heeft gelukkig volgehouden. Hij heeft zijn eigen wil niet gedaan. En daarom kwam ook de overwinning. Hij heeft gekozen voor de wil van God. En we moeten kiezen in het leven. De kwaliteit van je leven vandaag is voor een groot deel bepaald door de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. En de keuzes die je vandaag gaat maken, zullen voor een groot deel de kwaliteit van je leven van morgen bepalen. Keuzes bepalen je toekomst. En weet je, dat is zo geweldig dat wij een God dienen die zichzelf vernederd heeft. En dat gaat veel verder dan je op dit moment misschien denkt. Weet je hoe die zich vernederd heeft? Door ons als mensen te scheppen met een vrije wil. Dat is een enorm risico. Had hij helemaal niet hoeven doen. Maar hij heeft zich daarin vernederd. Hij heeft zich daarin beperkt. Want God gaat namelijk niet buiten je eigen wil om. Als je bewust kiest om met God geen rekening te houden in je leven. Te geloven dat hij niet bestaat. En zelf je eigen weg te gaan. Dan respecteert God die keuze. Wat de consequenties ook zijn. God dwingt niet, want liefde laat zich niet dwingen. Liefde is een keuze. God heeft dus een enorm geschenk aan ons gegeven, namelijk die vrije wil. Maar het hield ook een enorm risico in. En wij zijn vaak als mensen bang om te kiezen, omdat we bang zijn dat onze omgeving die keuze niet kan waarderen. Verzet van je familie, verzet van je medegelovigen, verzet van ongelovigen, van mensen op je werk, van mensen in de buurt waar je woont. En dan is het soms zo dat we niet kiezen. En het grootste verzet tegen die keuze zit vaak in onszelf. Dat lukt nooit. Dat kan ik niet. Dan gaan mijn mogelijkheden ver te boven. Mag je vanmorgen bemoedigen. De Heer Jezus heeft het traject al gelopen. En hij is heel veel verzet tegengekomen. En verzet juist van mensen waar je het niet van verwacht. En dat zal bij zijn volgelingen niet minder zijn. Dat moet ons niet verbazen en dat moet ons ook niet demotiveren. Je keuze zal niet gerespecteerd worden. Mensen vinden het niet fijn als je in God gelooft. Want dan moeten ze zelf ook kiezen. En we kunnen ons daardoor laten afschrikken en dan niet die keuzes maken die we moeten maken en niet van start gaan. Of we haken af. Nou, waarom kon de Heer Jezus volhouden? Waarom staat het heel duidelijk in ons schriftgedeelte? Hij had het einddoel voor ogen. Nou, ik ga nog eens een keer uitleggen wat de aanleiding eigenlijk was voor deze boodschap. Ik had het afgelopen tijd moeilijk. Omdat de omstandigheden waar ik me in bevond, verkeerd beoordeelden. En ik ging vechten tegen die omstandigheden. Ik hoopte, maar kon niet geloven dat dit zou veranderen. En ik had het idee dat het allemaal verkeerd ging. Totdat het besef kwam, Jacco, je laat de omstandigheden in je leven meer spreken dan de Heer. Je gelooft niet dat de Heer de omstandigheden in je leven kan gebruiken om je te corrigeren uit liefde. En je geloof in hem te laten groeien. Zodat het vertrouwen in de Heere God gaat toenemen in je leven in plaats van afnemen. En ik zat me steeds maar af te vragen, Heer, wat heb ik fout gedaan? Waar ben ik gestruikeld? Waar heb ik die geestelijke gekneusde knie opgelopen? Waar ben ik uit de bocht gevlogen? En ik begon steeds meer te twijfelen aan mezelf en aan God en aan de mensen om me heen. Wat heeft het allemaal voor zin? Elke zondag te gaan preken, die mensen luisteren toch allemaal niet. Ze zijn, als ze de dienst uit zijn, zijn ze zo weer gelijk vergeten. En zo had ik allemaal van die gedachten die natuurlijk totaal niet kloppen, dat weet ik wel. Maar daar zit je wel mee. En ik heb een hele drukke baan en daar kom ik ook van alles in tegen. En dan zit ik nog met de situatie met mijn vrouw. Dus op een gegeven moment werd het me allemaal te veel dat ik dacht, ja, wat heeft dat allemaal voor zin? En ik was aan de kant van de weg gaan zitten. Het was erg eenzaam. Maar God is een God van genade. En dat mag ook een bemoediging zijn voor jullie. Als er moeilijkheden in je leven zijn, de Heere God weet ervan. En de Heere God, zijn genade is genoeg. En de Heere God wil dingen in je leven tonen. En de Heer liet me zien dat ik verkeerd keek. Dat daardoor, door het verkeerd kijken, mijn motivatie was aangetast. En ik moest en moet elke dag weer opnieuw een besluit nemen. Niet in mezelf te geloven. Niet op mezelf te vertrouwen. Niet dat ik het allemaal goed beoordeel, mijn omstandigheden. Dat ik allemaal de juiste gedachten en aannames heb in mijn leven. Dat ik het allemaal onder controle heb. Maar ik moet geloven in hem. Er moest een koerswijziging plaatsvinden. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Ik moest volharden, niet in mezelf, maar in hem. Er steeds weer voor kiezen. Ja, maar dat kan ik niet. Mijn goede voornemens die stranden altijd. En ik wil soms helemaal niet. De kosten lijken veel te hoog voor die wedloop. We moeten, en daar had ik ook wel een beetje het idee van, vaak zoveel opgeven. Mensen die zonder God leven, die hebben vaak veel meer plezier. Die genieten van het leven. Die hebben van feest tot feest. En ze hebben het allemaal prachtig en geweldig. En als je die wedloop met de Heere God loopt, als je daar van start bent gegaan, dan lijkt het wel of je in een soort oorlogsgebied aan het wandelen bent. En dat er een enorme strijd steeds in je leven is. En dat het net lijkt of je er allemaal voor niks loopt. We vinden de doelstellingen vaak onrealistisch en onhaalbaar. Veel te hoog, misschien voor fanatiekelingen of specialisten. Maar ja, ik ben geen fanatiekeling en ik ben geen specialist. Dus met andere woorden, dit is dus niet voor mij. Ik kan dat nooit uit mezelf halen, die wedloop. Dat lukt gewoon niet. Het goede nieuws vanmorgen is, dat hoeft ook helemaal niet. Dat vraagt God helemaal niet van ons. We hebben namelijk om de wedstrijd, de wedloop te kunnen lopen, hebben we de beste coach die er is. Beter kan je niet krijgen. Eentje met superveel ervaring. Eentje die elke hobbel en elke kuil in het parcours kent. En die de finishrace al heeft behaald. En de sleutel om de finish te kunnen halen, om te kunnen volhouden en niet te verdrinken in aardse omstandigheden, die sleutel wil ik vanmorgen aan jullie meegeven. En dat is de belangrijkste sleutel die je kan hebben als kind van God. Dat is de sleutel die deuren opent. Die de deur van je eigen hart opent. Die de deur van de omstandigheden opent. Die doodlopende weg, die doodlopend lijkt, weer begaanbaar kan maken. En wat is die sleutel? Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Heer, ik heb verkeerd gekeken. Ik heb niet naar u gekeken. Ik heb me laten leiden door omstandigheden. En ik heb gedacht dat ik zelf vol moest houden. Heer, u vraagt me maar één ding. Dat ik elke dag de keuze maak om naar u te kijken. Om mijn oog op u gericht te houden. Want u bent de afmaker, u bent de voleinder van mijn geloof. Ik hoef het niet te hebben. En ik heb het ook niet. Ik kan het ook niet. Maar hij heeft het. Hij kan het wel. En hij wil het door ons heen doen. De Heere Jezus is degene waar we naar moeten kijken. En het lijkt zo simpel, maar het is toch wel elke dag weer die keuze. Niet naar omstandigheden te kijken, niet naar mensen te kijken. Niet naar de dingen die je bedreigen te kijken, maar naar de Heere Jezus. En te zeggen, ik vertrouw u, u hebt mijn leven in uw hand. U zorgt voor mij. En al keuren mensen mij af, u keurt mij niet af. U houdt van mij en u wil voor mij zorgen. En u hebt een plan voor mijn leven. Maar dat is een keuze. Dat is een keuze. Of je kijkt naar andere dingen of je kijkt naar de Heere Jezus. En er wordt in de Bijbel opgeroepen dat we niet naar elkaar zitten te kijken. Niet naar alle fouten die wij maken. Niet naar aardse en zichtbare zaken. Nee, er wordt opgeroepen vanmorgen in ons gedeelte. Kijk naar de Heere Jezus. Hij is het grote voorbeeld. Hij is degene die ons inspireert. Hij is de voltooier. En als de Heer Jezus de basis is van je leven, dan kun je volhouden. En dan is het geen prestatie om 60 jaar getrouwd te zijn, maar dan is het genade. Er is geen prestatie om andere mensen van de Heer Jezus te kunnen vertellen en dat ze tot geloof komen. Nee, dat is genade. Er is geen prestatie om op je werken getuige van de Heer Jezus te zijn. Nee, dan is het genade. Wij mogen volgen. Hij is onze leidsman. Hij heeft het volbracht. Maar op het moment dat we onze ogen van de Heer afwenden, dan verliezen we de mogelijkheid om als winnaar over de eindstreep te komen. En wat is nou toch zo geweldig dat ik mijn geloof niet hoef af te maken. Ik hoef mijn geloof niet op te pompen. Ik hoef niet proberen om geschikt te zijn. Ik hoef die liefde van God niet te verdienen. Ik hoef geen punten te verzamelen of alles te winnen. Want Hij heeft namelijk gewonnen. Hij is de voleinder van mijn geloof. Hij maakt de kwaad. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, vers 5 en 6. Wij hoeven geen super sportdrank te drinken om geestelijk fit te zijn. Want de Heilige Geest woont namelijk in ons. En de Heilige Geest wil het uitwerken. Maar de Heilige Geest kan alleen maar geactiveerd worden als wij bereid zijn om onze eigen wil in te leveren. En dat is die voortdurende strijd. Als ik mezelf probeer te bekwamen, dan zit ik de Heilige Geest in de weg. Ik had er natuurlijk voor kunnen kiezen om een geweldig feestelijke preek te gaan houden. Over verbondenheid met God en met elkaar. Maar dan word je stilgezet en dan zegt de Heere God, nee, dat wil ik niet. En dan moet ik kiezen. En als je dan bereid bent om te kiezen, dan gaat de Heer ermee aan het werk. En dan kan hij er ook mee aan het werk. Want het is zijn boodschap. En wij mogen ontvangen. Je mag geloof ontvangen. En al zit hier misschien vanmorgen iemand die zegt, ik heb hem eigenlijk, als ik diep van binnen in mijn hart kijk, geen vertrouwen op de Heere God meer. Er is zoveel gebeurd in mijn leven. Ik probeer het zelf een beetje in het gareel te houden. Maar als ik heel diep van binnen eerlijk naar binnen kijk, ja, dan zijn er toch wel heel veel momenten in mijn leven dat ik God eigenlijk niet meer vertrouw. Maar mag ik vanaf deze plaats vanmorgen tegen je zeggen, als ervaringsdeskundige, dan mag je erom vragen. Heb je het niet, dan mag je het ontvangen. En als je zegt, ik heb op dit moment geen geloof voor mijn leven, geen geloof voor mijn omstandigheden, ik heb geen geloof in mijn geloofsleven, ik zie het niet meer zitten, ik ben uit de bocht gevlogen, ik zit aan de kant van de weg, ik heb een gekneusde geestelijke knie en ik weet maar niet hoe die genezen te krijgen, dan mag ik zeggen vanmorgen, je mag het ontvangen. Kies ervoor om op de Heer te zien en te zeggen, Heer, ik vertrouw u. U, mijn omstandigheden zijn in uw hand. U hebt een plan met mijn leven. Ik wil niet tegen dat plan ingaan. Ik wil u gehoorzamen. Ik heb daar geen kracht voor, maar ik wil het graag ontvangen. Je mag geloven dat de Heer de omstandigheden voor ons gebruikt om ons te corrigeren. En dat doet hij uit liefde en dat doet hij uit bestwil. Want er staat namelijk in Openbaringen 3 vers 19. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Nou, er staat er geen woord Spaans bij. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. En dan voelen wij dat bestraffen als zeer negatief, maar dat is het juist niet. Wees dan ijverig en bekeer je. Bestraffen wil zeggen, God wil je corrigeren, God wil je een nieuwe kans geven. En wil je werkelijk weer naar de Heer Jezus kijken, wil je werkelijk weer zijn leven, zijn licht in je leven laten schijnen, dan moet je je bekeren en dan moet je je verootmoedigen, net zoals ik gedaan heb. Ik heb tegen de Heere God gezegd, Heere God, wilt u me alstublieft vergeven dat ik verkeerd gekeken heb? Heer, wilt u me alstublieft vergeven dat ik de omstandigheden krachtiger heb laten spreken in mijn leven dan uw woord? Heer, wilt u me vergeven dat ik u niet vertrouwd heb? U hebt mijn leven gewild, u hebt een plan met mijn leven. En ook al lijkt dat in de zichtbare wereld soms helemaal uit de bocht te vliegen, Heer, ik vertrouw u, ik geloof u. En dank u wel, Heer, dat u er bent, elke dag weer opnieuw. En dat u voor me zorgt. En ik heb tegen de Heere God gezegd, ik verzet me niet langer tegen de omstandigheden. Ik geloof en vertrouw dat u mijn goede herder bent. Hier ben ik. Het gaat niet om mijn wil, maar om die van u. En ik geloof dat u mijn leven zo vorm zal geven dat het u vereerlijkt. U bent de volmaker. U bent de voleinder. En dan lijkt het er soms helemaal niks op. Dan lijkt het soms zo dood als een pier. Heer, ik vertrouw niet wat ik zie, maar ik vertrouw op u. Vecht niet langer zoals ik tegen je omstandigheden, maar vertrouw erop dat God ze gebruikt om je leven te verduurzamen en eeuwig bestendig te maken. Want daar is God mee bezig. God is het beeld van zijn zoon in ons aan het planten. En alles wat in de weg zit, dat snoeit hij weg. Hij corrigeert en onderwijst ons door zijn woord, maar ook door de omstandigheden. We zitten namelijk, en dat was ik vergeten, bij vader op school. En zijn leerschool is de beste. En dan kan je soms het gevoel hebben dat je al in een hogere klas zit, dat je al, doordat je al meer dan 40 jaar de Heer volgt, wel ergens op een universiteit bent beland, geestelijk gezien. En dan ineens merk je dat je weer in groep 1 zit van de lagere school. En dat je de basisdingen weer moet leren, omdat je verkeerd gekeken hebt. En hoe heeft de Heer Jezus ervoor gezorgd dat wij het einddoel kunnen halen? Door ons te verlossen van de macht van de duivel, van de zonde en van ons eigen ik. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De Heer Jezus is de weg van het kruis gegaan. Dat is een enorme dwaasheid, dat hadden mensen nooit kunnen verzinnen. Dat stond in geen enkel filmscript. Maar het kruis is weer de plaats om de Heere God te kunnen ervaren in je leven. Heer, ik heb gefaald, maar u hebt voor mij de overwinning behaald. Heer, ik ben u uit het oog verloren, ik ben de weg kwijt. Ik heb de spelregels aangepast en het op mijn eigen manier geprobeerd. En Heer, die ben ik vanmorgen, ik kom tot u. En dat neemt de Heer heel serieus. En ik heb in mijn geloofsleven, als het vaak moeilijk was, inderdaad, zoals ik vaak ook als ik met mijn broers Monopoly speelde, de spelregels aangepast. Ik was vaak degene die de bank had, dan had je namelijk het geld. Want dan kon je huizen kopen. Ja, soms kreeg ik dan door dat ik vals zat te spelen en dan was natuurlijk de kamer te klein. Maar ik heb het ook in mijn geloofsleven wel eens gehad dat ik de spelregels aanpaste. Hier tot hier toe en niet verder. Ik kies voor u en ik geef mijn hart aan u, maar stop, ho. Hier gaat u te ver. En weet je, dan komt je leven op slot te zitten. Dan werken de dingen niet meer. Dan kun je heel de dag in de Bijbel lezen, maar dan dringt er niks meer door tot je hart. Omdat je de spelregels hebt aangepast. En als je met een ontvankelijk hart naar de Heer gaat en zegt, Heer, ik heb het niet en ik kan het niet en het doet overal pijn en het doet overal zeer. En ik ben misschien in de zichtbare wereld compleet mislukt. Heer, hier ben ik. Ik wil leven voor u. En ik vertrouw u. En ik geloof dat u genade genoeg is. Dan zal de Heer je dat geven. En tot slot wil ik nog vertellen wat de motivatie was van de Heer Jezus en waardoor hij vol kon houden. Hij zit op de troon. Hij heeft het laatste woord. Wat is nou de sleutel van dat succes? Dat is namelijk zijn motivatie. En als je de motivatie van de Heer Jezus gaat begrijpen en die gaat overnemen in je leven, dan zul je ook merken dat je vol kan houden. Het hoogste doel namelijk van de Heer Jezus waarom hij naar de wereld is gekomen is, ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. Dat wordt in Hebreeën 10 vers 5 tot 10 twee keer aangehaald. En de Heer Jezus die heeft dat heel duidelijk voor ogen gehad, al die momenten dat hij hier op deze aarde was. Hij was gekomen om de wil van de Vader te doen. En hoe ontdekte hij die wil? Die wil was opgetekend in Psalm 40, de versen 7, vers 9. En de Heer Jezus heeft de rol in de geschiedenis dus niet zelf opgeschreven. Hij heeft dat deel van het scenario ontdekt in de schriften. En het geven van zijn leven, zijn lichaam, was de climax van Gods wil voor hem. En daarom was de grote climax van zijn leven niet op Golgotha, maar in Gethsemane. Want de duivel wist, als ik dat kan elimineren, dat hij toch zijn eigen wil gaat doen, dan heb ik gewonnen. Wat is het doel als kind van God? Wat is onze motivatie? Alleen een ticket voor de eeuwigheid? Alleen de voordelen? Alleen aan die wedstrijden meedoen in je leven waarvan je weet van tevoren dat je ze zal winnen? Je motivatie is alleen meedoen volgens je eigen spelregels. Nou, dan kan ik vanaf deze plaats ook wel zeggen dat je niet kan volhouden. Dan gaat het mis. Als je eenvoudig besluit, Heer, het gaat om uw wil in mijn leven. En daarvoor wil ik kiezen. Daarvoor wil ik ontvangen. Daarvoor wil ik leven. Dan zul je kunnen volhouden. En dan zal God er iedere dag zijn. En dan zijn er mijlpalen in je leven dat je terugkijkt en zegt, Heer God, dank u wel. Dat u er al die jaren was. Dank u wel, Heer, dat u elke dag die kracht hebt gegeven, want we zouden vanuit onszelf nooit hebben vol kunnen houden. Dank u wel dat u er was, dat u genade genoeg is. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet worden ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Amen.